Goedenavond, lieve mensen. Vanavond het vijfde en laatste deel van onze beschouwingen over de brief van Paulus aan de Galaten. Vanavond staat op het programma Galaten 5, vers 16 tot 6, vers 18. En ik stel u voor dat we daar wat gedeelte uit lezen en ik doe dat uit de Telos-vertaling. Ik begin te lezen in Galaten 5, vers 16. Maar ik zeg, wandelt door de geest en u zult de begeerte van het vlees geenszins volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. Maar als u door de geest geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Vers 22, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet. Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Laten wij niet streven naar ijdele eer, terwijl wij elkaar tergen en afgunstig zijn op elkaar. Broeders, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent, zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draagt elkaars lasten, en zo zult u de wet van Christus vervullen. Vers 7, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie voor de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Maar laten wij niet moedeloos worden in goed doen, want de gelegene tijd zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Vers 14, ik wil volstrekt niet roemen, dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor de wereld. Want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En alle die naar deze regel zullen wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Overigens laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest, broeders. Amen. Tot zover uit het woord van God. Voor de vijfde keer wil ik u nog eens in herinnering roepen wat het doel van deze brief ook weer was. Paulus schrijft aan de gelovigen in de streek van Galatië, de verschillende gemeenten die daar waren, en waarschuwt hen in het bijzonder tegen wat wij noemen judaïsten. Dat zijn mensen die christenen de wet van Mozes willen opleggen en de besnijdenis, en daarbij beweren dat als je dat niet doet, als je je niet onderwerpt aan die wet van Mozes en je niet laat besnijden, dan kun je niet behouden worden. En Paulus had anders geleerd. En daarom zien we ook dat deze judaïsten, deze dwaalleraars, probeerden het apostelschap van Paulus in discrediet te brengen. Dat hebben we vooral in de eerste hoofdstukken gezien. Daartegenover plaatst Paulus de ware christelijke vrijheid. Die is gebaseerd puur op de genade van God, wat God betreft, en wat onze kant betreft, op geloof. Door het geloof, en zelfs dat is genade van God, dat we hebben mogen geloven, door dat geloof hebben we deel aan alle zegeningen die God ons in Christus toezegt. En daar is niets dat daar iets aan kan toevoegen. Een dergelijke wettische houding en de besnijdenis, dat zijn werken van het vlees. Nu hebben we al gezien het biografisch gedeelte in de eerste hoofdstuk, het leerstellige gedeelte. En toen waren we begonnen aan het geloofspraktische gedeelte. En dat omvat de hoofdstukken 5 en 6. En we hebben die eerste 15 versen van hoofdstuk 5 al overdacht. En wat nog resteert, dat is de kwestie van het vlees tegenover de geest. Hoofdstuk 5, vers 16, niet 19, 16 tot 26. Dan in hoofdstuk 6, vers 1 tot 5 gaat het over het dragen van elkaars lasten, het vervullen van de wet van Christus. Daarna over de wet van zaaien en oogsten in vers 6 tot 10. En daarmee eindigt dat geloofspraktische deel. En de brief eindigt met een epiloog, een nawoord, dat je zou kunnen samenvatten met die uitdrukking, het roemen in het kruis van de Heer Jezus. En dan tenslotte nog de laatste vermaningen van de apostel en zijn zegenwens. Dat is het overzicht van wat we vanavond met elkaar willen overdenken. En eerst gaat het dus over die kwestie van het vlees tegenover de geest. Hoofdstuk 5, vers 16 tot 26. En allereerst dan in die versen 16 tot 18. Er is voor een mens heel fundamenteel slechts tweeërlei wandel mogelijk. Wandel, dat betekent hier je levensloop, je gedrag, je voortgaan van stap tot stap in je eigen geestelijke ontwikkeling. Je wandelt of door de geest, dat is niet jouw eigen geest, dat is de Heilige Geest van God, als een krachtbron die nu wel in je is, maar dus niet van jou afkomstig is. Het is Gods geest in jou. Of je wandelt door het vlees, dat is je eigen zondige natuur. Vlees kan soms je lichaam betekenen, maar in zulke passages betekent het dat de zondige natuur die nog in ons is. In de praktijk is er natuurlijk heel veel vermenging in ons gedrag. Heel veel dingen zijn best uit de geest, terwijl er toch ook makkelijk weer elementen van het vlees daarin aanwezig kunnen zijn. En Paulus zegt, als je nou de begeerte van het vlees geenszins zou willen volbrengen, en dat zou toch elke gelovige willen, dat hij die begeerte van het vlees niet langer volbracht. Dat is alles wat ons vlees wenst, dat gaat heel breed. Dus vlees nogmaals, dat is hier niet alleen maar het lichamelijke, dat is heel breed. Alles wat ons vlees wenst, maar wat tegen God ingaat, tegen zijn wezen ingaat, ook tegen jouw persoonlijke roeping ingaat, dat is uit het vlees, dat zou je niet meer moeten willen doen. En hoe zorg je nou dat je dat niet meer doet? Nogmaals, daarvoor heb je niet de kracht in jezelf. Een heleboel christenen hebben dat wel gedacht, nadat ze tot geloof waren gekomen, dat ze die kracht nu ontvangen hadden. Maar geloof en het nieuwe leven dat in je is, dat is heel belangrijk, dat is heel prachtig, maar dat heeft in zichzelf geen kracht. Dat nieuwe leven is dat van een pasgeboren baby. Wel leven, geen kracht. Die kracht komt van een ander. En dat blijft ook gedurende je hele levenswandel op aarde het geval. Die kracht komt van een ander met een hoofdletter, die genoemd wordt de Heilige Geest. En die twee, die strijden met elkaar. De mens wordt hier voorgesteld, de gelovige mens, als een arena. Het vlees begeert tegen de geest tegen het vlees. Dat wil zeggen, beide worden gezien als machten die proberen jou te beheersen. De Heilige Geest zou niets liever willen dan de gelovigen te sturen en te leiden in zijn leven. Maar het vlees wil dat ook. Het vlees wordt hier voorgesteld als een persoon. En jij zit daar als een speelbal tussen. Er staat aan het eind van vers 17, opdat u niet doet wat u wilt. Dat betekent zoveel als u hebt geen keuze om te zeggen, nou ja, ik laat dat vlees terzijde en de geest terzijde en ik doe gewoon wat ik wil. Nee, je wordt of beheerst door het vlees, daar kun je niets aan doen, of je wordt beheerst door de geest. Er is dus geen ruimte om te zeggen, nou, ik wil met beide niks te maken hebben. Je hebt een keuze te maken. Je kunt niet en door de geest geleid worden en door het vlees. Maar eigenlijk bedoelt Paulus met dat laatste, je kunt niet door het vlees geleid worden, hetzelfde als met je kunt niet je onder de wet stellen. Want we moeten steeds de boodschap van deze brief in de gaten houden. Als Paulus zegt, je moet je niet door het vlees laten leiden, dan bedoelt hij in het kader van deze brief, je moet je niet stellen onder de wet. Want die wet kun je alleen maar door het vlees volbrengen. We zullen later zien dat daarop een bepaalde nuancering mogelijk is. Want door de Heilige Geest worden de eisen van de wet in ons vervuld, zegt Romeinen 8 vers 4. Dus de essentie van de wet, waar we het direct over gaan hebben, dat wezen van de wet, komt natuurlijk in het christenleven tot uitdrukking. Maar dan ben jij het niet meer. Het is de Heilige Geest die dat doet. Die doet dat in jou, niet door jou, zegt Romeinen 8 vers 4. In jou. Maar op het moment dat jij denkt, ik ga mij onder die wet stellen om daardoor God te behagen, kom je er alleen maar achter dat je op die manier vanuit het vlees geen enkele vrucht voor God kunt voortbrengen. We zullen dat vanavond nog duidelijker zien wat dat precies inhoudt. Maar door het vlees leven is voor Paulus precies hetzelfde als onder de wet staan. Want hij zegt ook in vers 18, als u door de geest geleid wordt, dan wordt u niet door het vlees geleid. Maar hij zegt, dan bent u niet onder de wet. Dat is voor hem één en hetzelfde. Wie tegen God zegt, ik wil nu graag mij stellen op die grondslag van de wet om u daardoor te behagen, dan zegt God bij voorbaat door zijn woord, dat wordt niks. Want ik heb jou dat niet opgedragen. Het is de Heilige Geest die in jou moet werken, is een heel ander doel. En als jij zegt, nou nee, ik heb wat anders gekozen, ik ga proberen u te dienen door de wet te volbrengen, dan zegt de Heilige Geest, nou daarvoor heb ik, dan zegt God, daarvoor heb ik mijn geest niet gegeven. Dus dat kun je alleen maar doen door de kracht van het vlees. En dan wordt het dus bij voorbaat een mislukking. En dan word je of een fariseer die zich inbeeldt dat hij dat inderdaad klaarspeelt, of je wordt zo iemand als Romeinen 7 die constant met zijn neus erop gedrukt wordt dat hij het niet kan klaarspelen. En in beide gevallen ben je niet waar ik je hebben wil. Nu is het duidelijk, zegt Paulus, vers 19, wat de werken van het vlees zijn. Dat is merkwaardig, hè? Je zou denken, als iemand zich onder de wet stelt, dan moet er toch wel iets moois uitkomen. Hij mag dan wel eens een keer falen. Maar in zijn algemeenheid, door de goede bedoelingen van zo'n persoon, komt er toch wel iets moois uit. Maar Paulus zegt, dit zijn de werken van het vlees. En dat zijn de werken die zichtbaar worden als iemand meent op eigen kracht de wet van God te kunnen volbrengen. Hij spreekt hier over de werken van het vlees. Dat is een mooi contrast met wat we direct zullen zien, de vrucht van de geest. Het gaat hier over de werken, dus de daden die uit het vlees voortkomen. En dat zijn er heel wat andere, heel wat. 15 of 16. Is er één die tussen vier scherpe haken staat. Moorden in vers 21. Is niet duidelijk of die erin hoort. We hebben straks de 3x3-voudige vrucht van de geest. En hier de 4x4-voudige werken van het vlees. Eerst een paar die met immoraliteit, onzedelijkheid te maken hebben. Hoererij, onreinheid, losbandigheid. Dan een paar die te maken hebben met afgoderij, zeg maar in brede zin het occultisme. Dat zijn de volgende twee, toverij, de afgodendienst, toverij. Dan een aantal die te maken hebben met onderlinge wanverhoudingen. In de eerste plaats ruzie. Dat zijn vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn. Dan een paar die te maken hebben met partijgeest. Partijzucht staat hier, tweedracht, sekten. Dus het zelfs vormen van partijen die ook nog eens een keer haaks op elkaar staan. En dan zelfs heel concreet haat, zoals die tot uitdrukking komt in afgunst en moorden. En dan tenslotte nog uitspattingen, zoals hier beschreven wordt, dronkenschappen, zwelgpartijen. Paulus wil hier geen complete lijst geven. Hij zegt hier en dergelijke. Zelfs in de oudheid waren er al lijsten van ondeugden die tot ver boven de 100 gingen. U kunt natuurlijk de lijst aanvullen, maar die categorieën die ik noemde zijn toch wel belangrijk. Onzedelijkheid, afgoderijen of alles wat met het occulte te maken heeft. Dan alles wat er scheef zit in de verhoudingen tussen mensen, waardoor zoveel gemeenten ook vandaag kapot gaan. Dus zelfs onder christenen vinden wij die werken van het vlees. En Paulus zegt daarvan heel nuchter in vers 21b, dat zijn allemaal zaken waarvan ik tevoren gezegd heb dat wie zulke dingen bedrijven Gods koninkrijk niet zullen beërven. Dan moeten we even een paar goede dingen met elkaar afspreken. Het gaat er niet om dat ook een gelovige wel eens zo dom kan zijn om zich door het vlees te laten leiden, waardoor hij in een van deze dingen valt. Wie is er nou nooit eens jaloers? Wie is er nooit eens een keer moordzuchtig misschien wel, in je hart afkeer van een ander hebben. of onrein. Partijgeest. Wat heeft de christenheid daar niet verschrikkelijk onder geleden? Maar het gaat hier niet om dat die dingen ook bij gelovigen helaas nog wel eens voor kunnen komen. Want er is een enorm verschil tussen een gelovige die wel in de zonde kan vallen, maar er ook zo gauw mogelijk weer uitkruipt. En zoals hier staat, degene die zulke dingen bedrijven. Dat zijn degenen die niet wel eens in de zonde vallen, maar die in de zonde leven. Die zich erin wentelen. Wier bestaan door dit soort dingen gekenmerkt worden. Die deze dingen ook doodgewoon vinden in hun leven. De onbeschaamde wijze waarop immoraliteit vandaag wordt aangeprezen, maar ook occultisme en dat soort zaken, die is ten hemel schreeuwend. En dat zijn de mensen die door deze dingen fundamenteel in hun leven gekenmerkt worden. En daarvan zegt Paulus, die mensen beërven het koninkrijk Gods niet. Het maakt niet veel uit of je nou denkt aan het koninkrijk in zijn tegenwoordige vorm, want daar horen ze niet bij, of in zijn toekomstige vorm, want daar zullen ze ook geen deel aan hebben, als zij in deze weg blijven volharden. Ze hebben geen plaats in het koninkrijk Gods. Dat betekent hetzelfde als ze gaan voor eeuwig verloren. Nou nog eens, dat moet ik goed onderstrepen. Als Paulus in vers 16 tot 18 de gelovigen waarschuwt, dan zegt hij, denk erom. Kijk uit dat er geen werken van het vlees in jullie voorkomen, in jullie leven. Bijvoorbeeld, doordat je je gaat stellen onder de wet. Maar als hij dan die werken van de wet opsomt en praat over degenen die deze dingen bedrijven, dan heeft hij het fundamenteel over ongelovigen. Dan stelt hij twee soorten mensen tegenover elkaar. Een beetje zwart-wit. De ongelovige wordt door deze werken van het vlees gekenmerkt. Maar de gelovige, dan hebben we het even niet over het feit dat hij ook zich wel eens vleeselijk kan gedragen. De gelovige wordt principieel, als het goed is, gekenmerkt door wat dan heet in vers 22 de vrucht van de geest. Niet de werken, maar de vrucht. Want er zijn een heleboel goede werken op te sommen, terwijl toch misschien de motivering waarmee je die werken doet helemaal niet zo geweldig is. Daarom moet Paulus hier dieper grijpen. Hij heeft het hier niet alleen maar over werken, hij heeft het helemaal niet over werken. Hij heeft het over de diepere gezindheid achter die werken. En het tweede verschil is dat hij het niet heeft over vruchten. Die vrucht is een eenheid. Je kunt niet zeggen, nou, en een aantal van die dingen heb ik het al ver geschopt. Ik ben nogal een blij figuur en ook nog redelijk vreedzaam en geduldig. Maar ja, die liefde, daar komt helemaal niks van terecht. Nee, dat gaat niet. Want denk erom, sommige van die eigenschappen ken je ook wel in het natuurlijke vlak. Sommige mensen zijn van zichzelf geduldig. Hebben van zichzelf een zacht gemoed. Zijn van zichzelf vriendelijk. Dan gaat het nog helemaal niet over de vrucht van de geest. Die vrucht van de geest is een eenheid. Als het echt van de geest is, vind je ze alle negen. Want het is één enkele vrucht. Ze horen bij elkaar. En die vrucht van de geest komt dan ook in het bijzonder tot uitdrukking niet in die dingen die u van nature goed liggen. Maar die juist in de dingen die u van nature niet goed liggen. Zoals Mozes als jonge man een driftkop was die een Egyptenaar doodsloeg. Terwijl 40 jaar later, of eigenlijk nog veel langer dan dat, van hem getuigd kon worden dat hij de zachtmoedigste mens op aarde was. Dat had hij niet van zichzelf. Dat was wat de Heilige Geest in hem bewerkstelligd had. Dus die vrucht van de geest komt helemaal niet in uw natuurlijke eigenschappen tot uitdrukking. Maar juist ondanks uw natuurlijke eigenschappen. En let op, dit is de motivatie waarmee we dingen doen. Als je diep in het levens van heel veel gelovigen kijkt, er haat en afkeer in hun ziel is. Kom misschien niet tot uitdrukking. Ze kijken je vriendelijk aan en ze glimlachen je toe. Maar er is haat en afkeer in hun ziel die ze nooit voor God veroordeeld hebben. Er is blijdschap. Er is een hele diepe somberheid. Ik heb het nou niet over mensen die psychisch ziek zijn. Maar een somberheid die je zou kunnen laten verdrijven als je meer op de Heer gericht was. Als meer de Heilige Geest een kans kreeg in je leven te werken. Mensen in wie heel veel innerlijke onrust is. En somberheid is tegenovergestelde van blijdschap en innerlijke onrust tegenovergestelde van vrede. En dan heb ik alleen nog maar de eerste drie genoemd. Dit kan alleen de Heilige Geest bewerken. En dit is zo'n contrast met de werken van het vlees. Je kunt zelfs in extreem voorbeeld de 10 geboden gehoorzamen en toch aan alle kanten vastzitten in de werken van het vlees. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik heb zo'n afschuwelijke hekel aan die man, ik zou hem wel op zijn gezicht willen slaan. Maar ja, dan denk ik gelukkig weer tijdig aan het zoveelste gebod, gij zult niet doden. Dus nou ja, dan weet ik me wel weer te beheersen. Dat is iemand die zich aan de wet houdt en volledig beheerst wordt door het werken van het vlees. Want als het de vrucht van de geest was, dan zou die zeggen, als ik mijn natuur te werk liet gaan, zou ik die man op zijn gezicht willen slaan. Maar God heeft me geleerd, als ik naar die man kijk en hij doet weer zo lelijk tegen me, om een liefde te hebben met de liefde van Christus. En ik geloof als het erop aan zou komen dat ik bereid zou zijn mijn leven voor die man te geven. Dat is het totale verschil met de wet die onderhoudt in de uiterlijke zin. En dat is ook wat een voorbode voor wat we direct in hoofdstuk 6 vers 2 zullen zien, de wet van Christus. Want dat tweede, dat is de wet van Christus. Het eerste is de wet van Sinaï. En er zijn zoveel voorbeelden van te geven. Een voorbeeld dat ik pas hoorde, ik hoop niet dat ik het de vorige keer verteld heb. Dat ik pas hoorde, dat is een man die met een paar collega's uitgaat en in het weekend ook wat aardige dames tegenkomt. En bijna met een van die dames in bed belandde en toen gelukkig ineens tijdig aan het 7e gebod dacht. En hij komt thuis en hij vertelt zijn vrouw dat allemaal precies. En hij zegt, gelukkig dacht ik tijdig aan het 7e gebod, is niet gebeurd. En ik denk dan dat zijn vrouw wel erg blij met hem zal zijn. Maar die man was beheerd door de werken van het vlees, terwijl hij zich aan de wet onderwierp. Als hij door de wet van Christus beheerst was geweest, dan had hij thuisgekomen en gezegd, ik heb heel wat aardige dames gezien, maar er was er geen één zo mooi en lief als jij. Dat is het beheerst worden door de liefde. Je kunt alle 10 geboden houden zonder aan de essentie van de geboden, zoals je die ook al in het Oude Testament tegenkomt, toegekomen te zijn. En die essentie is de liefde. Daarom zegt Paulus zo mooi hier, een beetje ironisch, tegen zulke dingen is geen wet. Dat is hetzelfde als wanneer wij zeggen, helemaal niet slecht, dan bedoelen we heel goed. Als Paulus zegt, tegen zulke dingen is geen wet, dan zegt hij, hier heb je nou waar het ten diepste niet in de wet van Sinaï, maar in de wet van Christus omgaat. De wet van Sinaï zegt, gij zult niet stelen. De wet van Christus zegt, je moet je naaste zo lief hebben dat je bereid bent alles wat je hebt met hem te delen. Want je bent al een dief als je de ander had kunnen helpen en je hebt het niet gedaan. Als je het leven van een ander had kunnen redden, maar je hebt het niet gedaan, dan ben je al een moordenaar. Of zoals de Heer Jezus zegt, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan ben je al een echtbreker. Maar de wet van Christus is dat we de ander zo lief hebben dat we bereid zijn onze bezittingen te delen. Dat we bereid zijn ons leven voor die ander te geven. Geen man hebt uw vrouwen lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Die heeft zich namelijk ook voor haar overgegeven. Dat is de wet van Christus. En daar hadden die Judaïsten het niet over. Als je nou maar stelde onder de 10 geboden. En als je nou maar liet besnijden en dat soort dingen. Dit is de essentie van de wet. En voordat je daar naartoe komt, dan moet u eens goed letten op vers 24. Zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstocht en de begeerte gekruisigd. In sommige kringen hoor je wel eens aan het geleidelijk afsterven van de oude mens. Die uitdrukking staat niet in de Bijbel. Als je het goed naleest in een goede vertaling, in Efeze en Colosse, de ene keer heeft de Statenvertaling het goed vertaald en in precies dezelfde passage de andere keer verkeerd. Dat is allemaal zeer verwarrend. Daar staat niet dat wij de oude mens afleggen geleidelijk aan. Er is niet zoiets als een afsterven van de oude mens. Als we tot geloof komen, leren wij dat in Christus op het kruis de oude mens gestorven is. En daar komt een daad van onze kant aan te pas. Want dat is dus objectief wat op het kruis gebeurd is en subjectief. Dus van onze kant betekent dat dat wij dat in onze harten betuigen. Zo staat het hier. Niet wij elke dag dat wij het elke dag het vlees kruisen. Er staat, we hebben dat gedaan. Als je tot geloof komt, dan zeg je, God, u hebt het oordeel over mijn vlees geveld toen u uw zoon voor mij aan het kruis liet sterven. In hem hebt u mijn vlees geoordeeld. En ik zet mijn handtekening onder dat oordeel. Ik bevestig dat oordeel over mijn eigen vlees. Zodat ik als het ware op mijn beurt mijn vlees kruisig. Dat is je handtekening zetten onder het vonnis dat God over de Heer Jezus geveld heeft. toen hij mijn vlees in hem oordeelde. Zie je hoe belangrijk dat is? Niks afsterven. Dat zijn de mensen die constant vechten tegen hun zonde. Dat is niet de wet van Christus. De wet van Christus is vol zijn van Christus. Zodat je geen tijd meer hebt om te zondigen. Ik zeg het wat zwart-wit, maar dan begrijpt u het hopelijk. Niet bezig zijn met de zonde, bezig vol zijn van Christus. Dan kom je aan de zonde niet toe. Gun jezelf geen tijd voor de zonde, zelfs om er geen gedachte aan te wijden. Je hebt eens en voor altijd afgerekend met het vlees. Je hebt het oordeel van God over dat vlees erkend. Je hebt er niets meer mee te maken. De wet van Christus betekent vol zijn van Christus, vol zijn van zijn liefde en in die liefde wandel je. En als het een keer misgaat, dan is er vergeving als je je zonde bij God beleidt en dan mag je met een schone lei beginnen. Niks geen geleidelijk afsterven, dan zouden alle oudere gelovigen het verder gebracht hebben dan alle jongere gelovigen. Terwijl we allemaal weten dat er heel wat jongeren zijn die het daar veel verder in gebracht hebben. In de toewijding aan Christus dan heel veel ouderen. Het is geen geleidelijk proces. Was maar waar dat de ouderen allemaal zoveel heiliger waren dan zoveel jongeren. Nee, het is een besluit, eens en voor altijd. Stelt uw leden niet langer ten dienste van de zonde, maar stelt ze ten dienste van God. En dat is een gebiedende wijs die een eenmalige daad inhoudt. Een besluit dat je hier voor je leven neemt. En nogmaals, dan kun je wel eens in falen en dan begin je weer opnieuw. Door de genade van God. Je hebt het vlees gekruist. En niet je bent daar elke dag mee bezig. Als we door de geest leven, als het zo is dat u het leven uit God ontvangen hebt door de Heilige Geest, die dat leven in u gewerkt hebt, wandel dan ook door de geest. Houd dan ook het spoor van de geest, staat er eigenlijk. Laat diezelfde geest, waardoor je vanuit je dode toestand, dood in de misdaden en zonde, overgebracht bent in het leven, laat diezelfde geest je nu ook beheersen en je leiden. Dan heb je de wet van Sinaï niet voor nodig, dan heb je de besnijdenis al helemaal niet voor nodig, dan heb je niets voor nodig dan alleen op Christus te zien en elke dag je open te stellen voor die leiding en de kracht van de geest. Laten wij niet streven naar ijdele eer, dat is precies wat je doet als je je onder de wet stelt. Paulus kon zeggen, zegt hij in Filippenzen 3, wat de gerechtigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Hij kon echt tevreden over zichzelf zijn. Hij kon echt zeggen, als hij in het spiegeltje van de wet keek, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het rechtvaardigst in het hele land? En dan zei de wet, Paulus, jij bent er zo in. En toen hij oog in oog kwam te staan met de Heer Jezus, zag hij dat hij de grootste van alle zondaren was. Dat is mooi, hè, als je dat gaat zien. Christus is het middelpunt van ons leven, niet de wet. En als je al een wet wil zeggen, dan de wet van Christus. We komen er steeds dichterbij, bij 6 vers 2. Laten wij niet streven naar ijdele eer. Laten we elkaar niet tergen en afgunstig zijn op elkaar. Tergen door dit soort leringen neer te kijken op een ander die het minder ver gebracht heeft dan wij in onze inbeelding. Of afgunstig zijn op anderen die het verder hebben geschopt. Nee, zie zo niet op elkaar, zie op Christus. Ik heb al een paar keer gezegd. Als je nou toch daarin faalt, en dat gebeurt ons allemaal, want wij alle struikelen dikwijls, schrijft Jacobus, mag je weer opnieuw beginnen. En daarom sluit 6 vers 1 daar ook onmiddellijk op aan. Want daar gaat het, hoe gaan wij nou om? En het is maar zelf als je gezondigd hebt, maar hier gaat het vooral om, hoe ga je nou om met anderen die falen? Dat kan in de gemeente een heel actueel probleem zijn. We hebben te leven door de geest. We moeten wandelen in het spoor van de geest. En nu is daar iemand in onze gemeente en die is zoals het hier staat door een overtreding overvallen. Hij wandelde in het spoor van de geest, maar achter een dikke boom kwam ineens een overtreding tevoorschijn. En die haakte een pootje en daar lag hij op zijn gezicht. Dat is de beeldspraak, hè? Hij is ineens onverhoeds door een macht overvallen en daar ligt hij op zijn gezicht. Hoe ga je daar nou mee om? Nou komt het weer ontzettend erop aan of je een judaïst bent. Iemand die het dus ontzettend goed met zichzelf getroffen heeft. De rechtvaardigste in het hele land, die kijkt natuurlijk op zo iemand neer. Kijkt u toch eens eventjes. Nee, broeders, als iemand door een overtreding overvallen wordt, breng hem dan terecht. En er zijn 3 voorwaarden om dat te doen. Let goed op dit eerste vers, want dat is een geheim voor alle gemeentetucht. Voor zover die überhaupt nog bestaat, want je hoort er niet veel meer over. Ten eerste staat er u die geestelijk bent. En Paulus bedoelt dat echt niet als een automatisme. Als je je daarmee bezig wil houden, wees dan niet zo'n fariseeër die op een ander neerkijkt. Wees dan iemand die zelf heel dicht bij de Heer is. Die zelf leeft vanuit de kracht van de Heilige Geest. Leeft in het spoor van de wet van Christus. Ten tweede, in een geest van zachtmoedigheid. Haal niet naar die ander uit. Stel je niet ver boven hem. Want de zonde die die ander gedaan heeft mag wel heel erg zijn. Maar die ander is en blijft een geliefde broeder of zuster. Sommige mensen menen dat ze keihard en scherp tegen zo iemand moeten zijn. Nee, je moet keihard en scherp tegen de zonde zijn, maar niet tegen de zondaar. Dat is een groot verschil. Het is moeilijk om voor veel mensen om dat uit elkaar te houden. En de derde voorwaarde is, ziende op uzelf opdat ook u niet in verzoeking komt. Met andere woorden, het had u ook kunnen overkomen. En op het moment dat u denkt, dat had mij niet kunnen overkomen, daarvoor ben ik te ver gevorderd op de geestelijke weg, is de overtreding dichtbij, kan ik u verzekeren. Ziende op uzelf. Want als u tot dusver bewaard bent gebleven, is dat pure genade van God. U had daar ook kunnen liggen. En misschien hebt u daar in het verleden ook wel eens gelegen op dat bospad. Toen u overtreden werd door zo'n struikrover. Overvallen werd bedoel ik. Ziende op uzelf. Voor gemeentelijke tucht is een zeer geestelijke gezindheid nodig. Want anders zou je de overtreder behandelen op dezelfde vleeselijke wijze als die welke de overtreder zelf kenmerkte. Nee. Misschien sluit vers 2 daar nog wel steeds bij aan. Draagt elkaars last, al is het wijder. Hè? Draagt elkaar lasten betekent ook, zet je schouder mede met die onder dat verschrikkelijke wat die broeder overkomen is. Maak je één met hem. En beur hem zo weer op. Maar het is natuurlijk ook breder. Draagt elkaars last in het algemeen. Help elkaar, wees elkaar tot een steun. Bemoedig elkaar. Allemaal hebben we zware lasten in het leven te dragen. De een meer dan de ander. Op wat voor terrein dan ook. Als je zou vragen in deze zaal, wie is er op dit moment totaal zonder zorgen en moeite, zou je denk ik niet bar veel vingers krijgen. Je zou haast kunnen denken, wie niet zijn vinger opsteekt, die heeft een heel grote zorg en moeite, maar die zich blijkbaar niet van bewust is. Daar is nog erger. We hebben allemaal onze portie. Sommigen zijn zo met hun eigen portie bezig, dat ze weinig oog hebben voor die van een ander. Nee, draagt elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen. Dus toch een wet, ja. Toch een wet, maar dan wel de goede. Niet een wet die op zichzelf goed is, de wet van Sinaï is heilig, rechtvaardig en goed, zegt de Romeinen 7. Het ligt niet aan die wet, het ligt aan ons mensen. De vleeselijke mens kan in die wet, dat deden de fariseeërs, een aanleiding vinden om te roemen in het eigen vlees. Dat is een heilloze weg. Dat is zelfs een weg die den verderven leidt, zullen we direct nog zien. De wet van Christus betekent dat die wet van God in ons hart geschreven staat. Dat is Christus zelf. Het is Christus voor, het is Christus na. Dat zijn de mensen die zich ook helemaal niet over die wet druk maken. Denken ze helemaal niet aan. Ze denken helemaal niet in termen van geboden. En verboden. Ze willen hun leven ten dienste stellen van Christus. Ze zijn slaven van Christus. En dat niet als een juk, maar met grootste vreugde. En dus openbaart zich in hen ook het karakter van Christus. Die hele vrucht van de geest is in wezen niets anders dan een omschrijving van het karakter van Christus. Hij is vol liefde, vol blijdschap, vol vrede, vol langmoedigheid, vol zachtmoedigheid, vol goede tierenheid, vol goedheid, vol trouw. Zelfbeheersing laat ik even weg. Dat is echt typisch voor ons zondige mensen. Dat kun je in zekere zin niet op de Heer Jezus betrekken. Hij hoeft er geen zondig vlees onder controle te houden. Maar voor de rest is die hele vrucht van de geest een portret van hem. En waar Christus in de harten woont, daar komt Christus aan het licht in het leven van zulke mensen. En dat is precies hetzelfde als die vrucht van de geest. Christus komt aan het licht. En dat is weer precies hetzelfde als het vervullen van de wet van Christus. Het komt allemaal op hetzelfde neer. En wat zie je dan bij zulke mensen? Dat ze niet met hun eigen problemen in de eerste plaats bezig zijn, maar dat ze door de liefde van Christus gericht zijn op de problemen van anderen. Dat is heel bijzonder, draagt elkanders lasten. De Heer Jezus was zo vol liefde, ik denk dat de liefde niet voor niks voorop staat. Al die anderen zijn daar in zekere zin aan ondergeschikt. Hij was zo vol liefde dat hij niet aan zijn eigen belangen dacht, maar alleen aan die van anderen. Filippenzen 2 stelt de Heer Jezus in dat opzicht ons ten voorbeeld. Laat die gezindheid in hem zijn die in Christus Jezus was. In ons zijn. Die altijd allereerst gericht was op de ander. Dus als je iemand ziet die de wet van Christus vervult in zijn leven, dan zie je iemand die zo vol is van de liefde van Christus, dat hij niet in eerste plaats aan zijn eigen belangen denkt, maar aan die van zijn medemensen, vooral de gelovigen. Dat krijgen we later nog. Hij is helemaal gericht op die ander. Zoals Christus dat was. Een wettisch mens is altijd zelf vergenoegd. Hij is trots op zijn prestaties in het volbrengen van de wet. Hij eist ook de aandacht voor zichzelf. Hij is als de fariseer die in de gelijkenis zei: Heer, ik dank u dat ik niet zo ben als die tollenaar. Ik ben dit en ik ben dat en ik heb dit gepresteerd en dat gepresteerd. Altijd zichzelf in de lucht steken. Als je de wet van Christus in iemands leven ziet, is die gericht op de ander. Want als iemand meent iets te zijn, bijvoorbeeld doordat hij zo goed de wet volbrengt, terwijl hij niets is. Wij zijn van onszelf arme stumpers. Wat we zijn, zijn we door de genade van God in Christus. En wat wij aan goede dingen doen, dat doen wij door de genade van God in Christus. Maar als je denkt dat je die genade niet nodig hebt en dat je het uit eigen kracht wel kunt, dan bedrieg je jezelf, staat hier. Dan misleidt zo iemand zichzelf. Onderzoek jezelf eens grondig op dat punt. En nu krijg je een leuk contrast. Staat ook op de sheet, want aan de ene kant draagt elkaars lasten, maar in vers 5, ieder zal zijn eigen pak dragen. Wat betekent dat? Draagt elkanders lasten, dat betekent help elkaar, ondersteun elkaar. Help die ander om een stukje van zijn last te dragen, zodat die last voor die ander niet zo zwaar is. Maar als het gaat om ieder zal zijn eigen pak dragen, dan betekent dat elke gelovige heeft zijn eigen persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover de Heer. Laat ieder zijn eigen werk beproeven, hoe hij het ervan afbrengt. En dan zal hij alleen wat hemzelf betreft zijn roem hebben en niet wat de ander betreft. Ieder zal zijn eigen pak dragen. Je kunt voor de rechterstoel van Christus niet zeggen, ja, sorry, maar mijn man zei altijd dat ik het maar zo of zo moest doen. Sorry, je kunt je niet verstoppen achter de brede rug van je man of van je vrouw. Je kunt je niet verstoppen achter de brede rug van je voorganger. Je kunt niet zeggen, ja, maar ik was nu eenmaal in een nogal judaïstische gemeenschap, dus ja, ik heb dat nooit zo gezien. Ja, daar heb je dan wel makkelijk zo genoegen mee genomen. Maar je zal je achter niemand kunnen verstoppen. Je zult je eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. Je bent volledig toerekeningsvatbaar. En daarom zul je je eigen werk moeten beproeven. Je kunt je achter niemand verschuilen. En laat hij die in het woord wordt onderwezen, hem die onderwijst, van alle goede dingen meedelen. Je denkt, nou, waar komt dat nou ineens vandaan? Wat heeft dat met het vorige te maken? Nou, in feite is dat nog steeds een vorm van het dragen van elkaars lasten. Dit is één heel specifiek voorbeeld ervan. En vermoedelijk is dit een voorbeeld dat de apostel kiest omdat de gelaten daar zwak in waren. Draagt elkaars lasten kan ook heel concreet betekenen dat je diegene financieel moet ondersteunen die daar in het koninkrijk Gods recht op hebben. Dat kan gelden voor de weduwen en de wezen. Hoewel die in onze tijd betere voorzieningen hebben gelukkig dan in die tijden. Maar dat kan ook gelden voor de dienstknechten van de Heer die vrijgesteld zijn, en de dienstmaagden van de Heer die vrijgesteld zijn voor het evangelie. En zoals 1 Korinther 9 zegt, die recht hebben om van het evangelie te leven. Als zulke mensen zelf, zoals Paulus soms deed, van dat soort rechten afzien, dat is hun zaak. Maar degene die door het woord wordt onderwezen, die moet hem die onderwijst van alle goede dingen mededelen. Dus van al het bezit dat hij zelf heeft, moet hij delen met degene die dat onderwijs geeft. Wij denken soms dat dat de kleine dingen zijn van het leven. Niet zo erg belangrijk, nietwaar? Je kunt een mooie bijbellezing horen en toch denken dat je met een dubbeltje gemakkelijker meemaken, want er is toch niemand die het ziet wat je in de collectezak stopt. Wij zijn vaak gefocust op de grote dingen waarvan wij denken dat ze echt belangrijk zijn. En het is toch niet voor niets dat hier Paul achter staat in vers 7. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. En veel uitleggers denken dat dit nog steeds te maken heeft met het delen van je bezit met hen die onderwijs geven in de gemeente. In 2 Korinthe 9 vers 6, juist als het gaat om de ondersteuning van degene die ondersteuning verdienen, vinden dat het beginsel van het zaaien, 2 Korinthe 9 vers 6, wie spaarzaam zaait zal ook spaarzaam maaien, wie rijkelijk zaait zal ook rijkelijk maaien. En daar gaat het letterlijk over de vraag hoeveel je in de collectezak doet voor de armen, de behoeftigen en de dienstknechten van de Heer. En zo staat het ook in Galaten 6 vers 7. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Al wil ik ook heel best aannemen, zoals veel uitleggers zeggen, dat het natuurlijk een principe is dat een veel wijdere strekking heeft dan alleen maar de vraag wat je in de collecte stopt. Het is een algemeen principe. We hebben een heel Bijbelboek gebaseerd op dit principe, het boek van de Spreuken. Je zou het hele boek van de Spreuken kunnen samenvatten als een illustratie van deze ene les. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten in zijn leven. Dat is een algemeen principe voor het geestelijk leven. Wij dragen in ons leven de vruchten. Dat is een heel ander beeld dan die vrucht van de geest. Wij hebben te maken met de vruchten van dingen die wij misschien lang geleden zelf ooit gezaaid hebben. De Heer geeft me op dit moment op mijn hart, ik heb daar niet bij stilgestaan van tevoren, om een kort woord te wijden aan de opvoeding van onze kinderen. Hoeveel mensen huilen niet tranen, soms zou je zeggen krokodillentranen, als hun kinderen een boze wegen gaan. Zonder erbij stil te staan, dat wat ze in de eerste 5 jaren van de levens van die kindertjes gezaaid hebben, geïnvesteerd hebben in die kinderen, en dat zijn de belangrijkste 5 jaren, dat ze dat later op hun boterham krijgen. Soms 10, 20, 30 jaar later. Zonder dat zij het verband zien. En dat is maar één voorbeeld. Wie het nodig heeft, die nemen dit woord met zich mee. Het is Vaderdag vandaag. We hebben vanmorgen in onze gemeente heel bewust gebeden voor alle vaders die nog kinderen onder de 18 hebben. Omdat ze doordrongen mogen zijn van hun verantwoordelijkheid naar die kinderen toe. Want wat zij nu zaaien of nalaten te zaaien, krijgen ze later op hun boterham terug. Of zullen ze later tot grote zegen mogen terugvinden in de levens van die kinderen. Hier wordt het weer heel zwart-wit op deze wijze gezegd. Wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Dat is weer hetzelfde zwart-wit wat we straks hadden. Als iemand gekenmerkt wordt door de werken van het vlees, dan gaat hij uiteindelijk verloren. Als dat zijn hele leven kenmerkt, ook al staat hij onder de wet voor zijn gevoel, gaat hij verloren. En zo is hier ook. Als we eerlijk zijn, dan moeten we allemaal zeggen dat we wel eens wat voor ons vlees zaaien. Maar als iemand dat tot principe van zijn leven maakt, dan kan hij nog zo'n mooie christelijke belijdenis hebben. Maar dan zal hij uiteindelijk van alles wat hij in zijn leven gezaaid heeft en wat in feite uit zijn vlees voortkwam, niks anders dan verderf oogsten. En omdat het tegenover het eeuwige leven staat, betekent dat hier ook het eeuwig verderf. Daarom zei ik, het is heel zwart-wit. Er is een heel verschil tussen iemand die helaas wel eens voor het vlees zaait, of die dat tot principe van zijn leven heeft gemaakt, ook al is hij zich er niet eens van bewust. En iemand die zich principieel stelt op de basis van het wetticisme, die doet dat. Hoe hard het ook klinkt. Daarom had hier Jezus zo'n keihard oordeel over veel van de fariseërs van zijn dagen. Die zo wettisch waren. Maar in feite zaaiden voor het vlees en uit dat vlees eeuwig verderf zouden oogsten. Maar wie voor de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Wie investeert in het koninkrijk Gods. Wie investeert, of laat ik nog een ander beeld gebruiken. Wie participant wordt, deelnemer wordt aan het werk van de geest in deze wereld. Die zal straks ook participeren in de rijke oogst die de Heilige Geest zal oogsten. Die oogst van de Heilige Geest komt er toch wel. Aan het einde van de kerkgeschiedenis zal er een rijke oogst voor God zijn. Ondanks alle donkere bladzijden in die kerkgeschiedenis. Maar de grote vraag voor u en voor mij is, welk aandeel wij in de oogst zullen hebben? Dan wel dat we een groot deel van ons leven verspild hebben door te zaaien voor ons eigen vlees. Zaaien voor de geest in je eigen leven. In je gemeente. Door medische schouders te zetten onder de lasten van de anderen. Door te investeren in het werk, in het voortgaande werk van het Koninkrijk Gods in deze wereld. Daarmee oogst je uiteindelijk het eeuwige leven. En je moet zulke teksten nooit afzwakken door te zeggen, ja, maar het is toch allemaal genade. Tuurlijk, als we uiteindelijk het eeuwige leven ontvangen, zullen we allemaal moeten erkennen dat het pure genade van God is. Maar het is ook 100% onze verantwoordelijkheid. Want er staat, werk uw eigen behoudenis uit met vrees en beven, in Filippenzen 2 vers 12. En er staat wel achter, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dat is Gods genade. Maar het blijft staan, werk uw eigen behoudenis uit. Je mag Gods genade nooit tegen je eigen verantwoordelijkheid uitspelen. Je moet ze allebei ten volle naast elkaar laten staan. En dan moet je voor jezelf zeggen, als wij allemaal veilig het einddoel bereiken, dat is het eeuwige leven, dan zullen we allemaal we moeten erkennen dat dat pure genade van God is. Maar de verantwoordelijkheid die we hebben is, waarvoor zaai jij in dit leven? Ben je bezig alleen maar je eigen vlees te behagen? Of ben je bezig de Heilige Geest te behagen? Leef je in feite alleen maar ten diepste voor jezelf, ook al beleid je een christen te zijn? Of leef je ten diepste voor God en voor zijn zaak in deze wereld? Ten diepste zijn er dan maar twee eindbestemmingen, het eeuwig verderf of het eeuwige leven. Laten wij dus niet moedeloos worden in goed doen. Want dat betekent investeren in je eigen toekomst. Komen we dan toch in de hemel door goede werken? Nee, je komt in de hemel door genade. Maar als de genade in jouw leven werkzaam wordt, dan is er een ijzeren wet die zegt dat er dan ook goede werken in jouw leven zichtbaar zullen worden. Want anders is die genade er helemaal niet. Als de genade in je leven werkzaam wordt, wordt het zichtbaar in die goede werken die een vrucht zijn van die genade. En zonder die goede werken is blijkbaar die genade er nooit geweest. Word dus niet moedeloos in het goed doen, want te gelegener tijd zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Ik geloof dat een waar kind van God niet verloren kan gaan, maar ik geloof wel dat we een hoop schade aanrichten door al te veel te benadrukken dat als je eenmaal een kind van God bent, als je eenmaal wederom geboren bent, dat je niks kan gebeuren. Want als je voor het vlees zaait, als je leven gekenmerkt wordt door de werken van het vlees, waarom zouden we dan van jou geloven dat je wederom geboren bent? Dat kun je wel beweren, maar je hele gedrag is ermee in strijd. En dan zegt Paulus hier, als je verslapt, als je leven steeds meer wegzinkt in de werken van het vlees, dan kun je wel beweren dat je wederom geboren bent. Maar je zult ervan opkijken dat je uiteindelijk belandt in het eeuwig verderf. Laten we dus, wanneer we gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar het meest aan de huisgenoten van het geloof. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid. Draagt elkaars lasten. Dat is niet in de eerste plaats van je buren. Hoewel, je buren zijn wel heel dichtbij. Hè? Als je het nou over de naaste hebt, die staan dan wel heel dichtbij. Maar het is in de eerste plaats je medebroeders en zusters in de eigen gemeente. Of medebroeders en zusters in wijdere zin in het dorp of stad waar je woont. In de eerste plaats Gods volk. Maar niet uitsluitend. Laten wij dus goed doen aan allen. Dat is een opdracht, dat is een gebod. Maar bedenk daarbij altijd dat het een gebod is dat op een natuurlijke wijze vervuld wordt door ieder die gericht is op Christus. Maar als ons hart vol is van Christus, doen we dit soort geboden vanzelf. Omdat ons hart bedriegelijk is, is het goed dat die geboden er toch staan. Om aan onze zwakheid tegemoet te komen. Maar wie leeft voor Christus en uit hem, en uit de kracht van de Heilige Geest, die doet dit soort dingen. In hem, nogmaals, wordt het gebod van God vervuld door de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 4. Wij komen tot het besluit, tot de epiloog in vers 11 tot 18. In een paar woorden vat de apostel nog eens samen alles wat hij in deze zeer belangrijke brief heeft beschreven. Zie wat een lange brief ik u geschreven heb. De voetnoot zegt, zie met wat voor grote letters. Eigenlijk is dat misschien toch wel de betere vertaling ook. Ik weet niet hoe het bij u staat. Maar Paulus gaf een waarmerk. Heel vaak liet hij zijn brieven opschrijven door anderen. Denk maar aan Tertius in de Romeinenbrief. Misschien omdat hij slechte ogen had, zoals sommigen vermoeid had of vermoed hebben. Doet ook niet toe waarom. Hier schrijft Paulus zelf, en met grote letters, ook of weer omdat hij aan die oogkwaal zou lijden, of gewoon omdat hij met die grote letters wilde onderstrepen hoe belangrijk de dingen waren die hij hier weergaf. Misschien is dat dan wel de beste verklaring. Door de grootte van die letters, zoals wij dat zouden doen, door het cursief te drukken of letters vet te zetten, zo deed hij dat door de grootte van zijn letters. Hij zegt, kijk toch eens hoeveel nadruk ik leg op deze dingen. Hou ze vast. Alle die zich naar het vlees mooi willen voordoen, en dat doet toch elke wetticist, elke judaïst, elke farizeeër die in Gods tempel staat en zegt, kijk eens hoe goed ik ben, Heere God. Ik ben niet zoals die tollenaar. Ik vast 2 maal in de week, ik geef 10e van al wat ik heb. Alle die zich mooi willen voordoen zijn allen die op basis van hun eigen goede werken, hun eigen braafheid, hun eigen wetticisme menen in een goed blaadje bij God te kunnen komen. Dus ze bedriegen niet alleen ons, ze proberen ook daarmee God eigenlijk zichzelf te bedriegen. Die dwingen u zich te laten besnijden alleen om niet vervolgd te worden om het kruis van Christus. Een merkwaardige uitdrukking. Maar het kruis van Christus heeft aan al die dingen een einde gemaakt. Weet u, in deze wereld is nog wel een zekere ruimte voor fatsoenlijke, godsdienstige mensen. De wereld heeft er respect voor als mensen godsdienstig zijn en als dat betekent dat ze ook goed zijn voor hun naasten, dan zeggen de mensen, nou, godsdienst heeft toch nog wel enig nut. En als de godsdienst ook weet te vertellen, je moet dit of dat doen en dan komt het met jou ook goed. Godsdiensten die een zeker programma aanbieden. Nou, daar is heel wat aantrekkelijks in. Voor heel veel mensen die zeggen, oh, dat is mooi, dat boeddhisme, dat is interessant. Islam zelfs is interessant. 5 dingen moet je doen en dan kom je er wel. En dan komen ze bij het Bijbels christendom en zeggen, en wat moet ik volgens de Bijbel doen? En dan zegt de Bijbel helemaal niks. Je moet je zonde belijden. Ja, zeg maar, daarvoor zijn we niet gekomen. Een zondebeleid, ik ben helemaal geen zondaar. Ik probeer juist zo goed mogelijk te leven. En ik vraag, hoe kan ik nog beter leven? Ziet u, het kruis van Christus is iets buitengewoon irritants. Het kruis van Christus rekent af met de natuurlijke mens. En dat is wat een heleboel mensen niet willen horen. Ze zeggen, kom maar op met je programma. En ik zal proberen mijn best te doen. Om het te komen. En ook heel wat zogenaamde christenen. Vertel ons als je nou maar dit en als je nou maar dat en dat. Als je nou maar de 10 geboden houdt. Als je nou maar de bergreden in praktijk brengt, alsof je dat zomaar kunt, dan komt het wel goed. Die verraden het christendom. Dat soort mensen hebben het kruis van Christus ook niet nodig. Kennen ook niet het plaatsvervangend werk van Christus op het kruis, daar hebben ze allemaal geen weet van. Kruis betekent alleen maar dat die arme Jezus, die zulke mooie boodschappen heeft verkondigd, uiteindelijk voor zijn idealen moest sterven. Dat is het enige wat ze van het kruis willen accepteren. Maar dat het kruis betekent de straf van God over onze zonden, het einde van de natuurlijke mens, zelfs het einde van de natuurlijke godsdienstige mens, het einde van alle vlees en vooral van de meest verraderlijke vormen van zondig vlees die er bestaan, namelijk het godsdienstige vlees. Want als de mensen van zichzelf godsdienstig willen worden, dan moet je je helemaal bergen. Dat zijn ook de moeilijkste te bekeren mensen. Dat het kruis met al dat soort zaken, zelfs met het godsdienstige vlees, radicaal afrekent. Met alle fariseïsme en alle judaïsme en alle wetticisme. In wat voor vormen het ook mogen voorkomen. Nee, daar houden de mensen niet van. Paulus schrijft in Filippi 3 over de mensen die vijanden van het kruis van Christus zijn. Niet vijanden van Christus. Over hem spreken ze met het grootste respect. Kunt u zo in Nederland aanwijzen. Mensen die met groot respect over Jezus spreken. Maar het idee dat Jezus op het kruis onze zonde gedragen heeft, daar praten ze met de grootste minachting over. Zijn vijanden van het kruis van Christus. De mensen die zich mooi willen voordoen. Maar die bepaald niet vervolgd zouden willen worden om het kruis van Christus. Het kruis van Christus beslist alles. Niet de persoon of de leer van Christus. Zeker de persoon is ook belangrijk wie zijn goddelijkheid ontkent. Die zit wel erg scheef. Maar dat kruis, de schande van dat kruis waar Jezus ons het oordeel over ons vlees ook over ons godsdienstige vlees heeft gedragen. Dat is wel zwaar te verteren. Want ook zij die zich hebben laten besnijden, die houden de wet niet. We hebben het nu gehad over de essentie van de wet. Ze houden de 10 geboden zogenaamd, maar ze komen volkomen tekort aan de essentie van de wet. Zoals de Heer Jezus zegt tegen de Farizeeën: als jullie dille en komijn snijden in jullie groentetuintje, dan snijden jullie precies 10% ervan af, want dat hoort bij de tiende die jullie moeten geven. Maar de essentie van de wet, liefde, trouw, bezonnenheid, oordeel, daar komen jullie maar niet toe, hebben jullie maar geen begrip voor. Als jullie een beker wijn drinken, doe je dat eerst door een wijnzeef, want er zou eens een piepklein mugje in kunnen zitten, en dat is een onrein dier. Maar als er een kameel in jullie beker wijn ronddobbert, dan slobberen jullie die zo naar binnen. Ja, zo humoristisch is de Bijbel soms. Want dat is wat hier Jezus zegt. Jullie zijn pieterpeuterig als het gaat om de details van de wet. Maar waar de wet echt over gaat, over de liefde, daar begrijpen jullie helemaal niks van. Zo is het met deze mensen. Ze willen zich laten besnijden. Ze willen vooral dat je heel precies die wet van Sinaï onderhoudt. Maar ze begrijpen helemaal niks van de essentie van de wet. Zelfs van de essentie van de Sinaïtische wet. Dat staan van de wet van Christus. Ze willen dat u zich laat besnijden opdat zij in uw vlees roemen. Ja, wat is het enige wat je kan doen? Als al dat soort godsdienstige gewoonten die elkaar oplegt, die betekenen alleen maar dat het vlees eer krijgt, het zondige vlees, en niet God, niet Christus. Maar Paulus zegt, ik wat mij betreft, ik vat het nog eens even helemaal samen, alles wat ik in deze brief naar voren gebracht heb. Ik wil alleen maar roemen, niet in mijn vlees, niet in mijn eigen godsdienstigheid, niet in mijn eigen fatsoenlijkheid, niet in mijn fraaie christelijke wandel. Ik roem alleen maar in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat waar zoveel een minachtend over spreken. Dat is voor mij mijn hoogste roem. Want daar eindigde niet alleen maar mijn godsdienstige vlees. Daar begon mijn leven in en door en met Christus. En daarom kan hij zeggen, door wie? Door Christus. Of eventueel door dat kruis. Is voor mij de wereld gekruisigd en ik voor de wereld. Dat kruis staat in tussen de wereld en mij. Ik van mij, ik beschouw die wereld als gekruisigd ten einde. Ik heb er niks meer mee te maken. Als het gekruisigd is, is het voorbij. Bestaat het niet meer. En ik op mijn beurt ben voor die wereld gekruisigd. Ik tel in die wereld niet meer. Want ze willen niets met mij te maken hebben. Dat kruis staat tussen ons in. Dus toen Gert en Hermien nog goed waren, zongen zij, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Waren ze daar maar bij blijven staan. En dat is wat in dit vers staat. Dan is er geen enkele ruimte meer voor godsdienstigheid. In dat opzicht begrijp ik dat mensen zeggen, christendom is geen godsdienst. Het is niet de zoveelste religiositeit, niet het zoveelste godsdienstige programma. Als je dat nog maar uitvoert, dan kom je er wel. Het is een persoon. Een persoon die geleden heeft aan een kruis. Wat een schande. Maar die de grote overwinnaar van Golgotha is. En die door zijn geest onze levens leidt. Nog besnijdenis betekent iets. Trouwens, onbesneden zijn betekent ook helemaal niks. Het doet er gewoon niet toe. Het is absoluut niet noodzakelijk of interessant. Het enige waar het om gaat is of je dankzij dat kruis van Christus een nieuwe schepping in Christus geworden bent door de kracht van de Heilige Geest. En een nieuwe schepping staat radicaal tegenover de oude schepping. Heel dat wetticisme en dat judaïsme, zo hoort allemaal tot die oude schepping. Heb je allemaal je rug toegekeerd. Dat is gek hoor, heel veel christenen begrijpen dat het niet. Als je zegt, toen ik de Heer Jezus aannam, heb ik afscheid genomen van alle godsdienstigheid. Probeer het maar eens uit. Moet ook uitleggen natuurlijk, wat je bedoelt. Al die godsdienstigheid van het vlees heb ik allemaal achter me gelaten. Alle die naar deze regel zullen wandelen. Dat is die wet van Christus. Dat is die nieuwe schepping. Naar dit principe van de nieuwe schepping, waarin voor het vlees, ook voor de godsdienstigheid van het vlees, geen plaats meer is. Waar het Christus voor en Christus na is. Waar het allemaal om hem draait. Waar we leven voor hem en door hem en uit hem en tot hem en in hem. Vrede en barmhartigheid over zulke mensen. En over het Israël van God. Ja, wat is dat nou ineens? Nou, er zijn heel veel verklaringen van, maar het meest voor de hand liggend, en voor mij is het duidelijk dat dat de goede verklaring moet zijn. Want Paulus schrijft hier aan gelovigen uit de volkeren, En die judaïsten kwamen hoogstwaarschijnlijk uit het jodendom. Maar Paulus zei, er is ook nog een Israël van God. Wij zouden vandaag zeggen, de Messias belijdende joden. Vrede en barmhartigheid over al de mensen uit de volkeren. Die deze dingen hebben verstaan. Want het is een nieuwe schepping in Christus te zijn. En er is ook nog eens een keer dat Israël van God. Diegenen in Israël die ook de waarheid van het kruis hebben leren ontdekken. En die Christus waarachtig toebehoren. En hem volgen en dienen. Zo broeders en zusters, en dan wil ik verder geen last van jullie hebben, zegt hij aan het eind. Hij zegt niet, geen last meer van de judaïsten, want die helaas, die zijn er tot aan de dag van vandaag, daar kom je nooit vanaf hier op aarde. Ze blijven een horzel in onze nek. Maar van jullie wil ik niks meer horen. Dat jullie aan dat soort dingen aandacht geven, dat jullie je daardoor laten meeslepen. Laat dat nou eens alsjeblieft, lieve broeders en zusters in Galatië, afgelopen zijn. Ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. Dat betekent heel concreet, ik heb geleden voor deze dingen die ik jullie verkondig. Ik heb er slaag voor gekregen van de Joden. In 2 Korinthe 10 en 11 somt Paulus op wat hij allemaal heeft moeten verduren, omdat hij de waarheid van God verkondigd heeft. Het is voor Paulus maar niet een kwestie van het juiste theologisch standpunt. Hij heeft ervoor geleden. De littekens in zijn lichaam laten zien hoeveel hij geleden heeft. Dit gaat hem heel diep aan het hart hoor. Het is maar niet een kwestie van de juiste theologie. En dan eindigt hij vrij kort. Korter dan in andere brieven. Maar ja, hij was ook heel kort met zijn brief. Met zijn groet aan het begin. Want o gelaten. Wat moet er van jullie worden? Toch een zegenwens. Een zegenwens van genade, want dat is wat ze nodig hebben. En u en ik ook. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest, broeders en zusters, die zijn er ook bij inbegrepen. En zo is het voor ons. Laat de zegen, laat de genade van de Heer met ons mee mogen gaan. Want die genade, die eet alles wat aan wetticisme in ons lijf nog mogen achtergebleven zijn op. Door de kracht van de Geest van God. En dat wensen we elkaar van harte toe.